Een van de grootste gevaren die het geloof bedreigt, hebben wij er straks even aangehaald uit 1 Timotheus 6, waar staat in vers 5 dat deze mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menen dat de godzaligheid een gewin zij, dat de godsvrucht winstgevend is, zegt de NBG-vertaling, als ik mij goed herinner. Dat is wat we op verschillende plaatsen tegenkomen. Bijvoorbeeld in 2 Petrus, hoofdstuk 2. 2 Petrus, hoofdstuk 2. Waar staat vanaf vers 1... En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, onder Israël namelijk, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Let op dat valse profeten uit het Oude Testament hier vervangen worden door valse leraars onder het Nieuwe Testament, dat wil zeggen onder het Nieuwe Verbond, want wij hebben na de eerste generatie onder het Nieuwe Verbond sowieso geen profeten meer. Daar heeft de apostel het dus ook niet meer over en hij spreekt niet van valse profeten die zouden komen. Al zijn we ons bewust dat sommigen in onze dagen voor profeet willen doorgaan en zich dat ook laten aanleunen. Maar de apostel noemt ze niet eens. Hij zegt geen valse profeten. Er zijn überhaupt geen profeten meer uiteraard. Maar er zullen onder u valse leraars zijn die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, dat wil zeggen, het gebeurt geraffineerd, in het geniep. Ook de Heere die hem gekocht heeft verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende, en velen zullen hun verderfenis navolgen, door welke de weg der waarheid, en dat is gewoon niet eens de weg, dat is de waarheid, want de weg is de waarheid, zoals u weet, hè. De weg, de waarheid, het leven. Door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En dan staat er, en zij zullen door gierigheid, vanwege dat winstoogmerk uit 1 Timotheus 6, zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, dat is schoonsprekerij en dat is een kunst, de retoriek. Voor mijn part de homiletiek eventueel. Maar ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een business, een bedrijf, een zaak, een koopmanschap, heet dat 350 en nog wat jaar geleden in het Nederlands. Zij zullen van u een bedrijf maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet, want er komt een haastig verderf over hen ooit een keer. Maar dit is precies waar het om gaat. Namelijk, er wordt bedektelijk worden ketterijen ingevoerd, verderfelijke ketterijen. Men wijkt van de waarheid af, men wijkt van geloof af, men wijkt ook van de Heer af, men verloochent de Heerstaten. En 2 Timotheus 6 zegt, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat wil zeggen, als wij het al doen, zijn we voor de rest van ons leven op onszelf aangewezen. En dan zit er ook weinig anders meer op dan van de hele zaak een bedrijf te maken, als u begrijpt wat ik bedoel. Als je de Heer loochent en je wilt toch voor christelijke leider of hoe dat maar heet, mag tegenwoordig doorgaan. Kortom, als je de Heer niet als baas erkent en aan de andere kant bedektelijk ketterijen invoert, om wat voor reden dan ook, dan heb je ook geen andere optie meer dan, als je het zaakje in stand wil houden, moet je er een bedrijf van maken. U weet wel, met een winst- en verliesrekening en met een zootje salarissen, ik zeg het niet eerbiedig, maar het allitereren toch mooi, hè? Een zootje salarissen. Nou goed, laat maar zitten. Nee, ik excuseer me ook altijd en dan zeg ik, ja, ik bedoel het eigenlijk niet zo lelijk, maar lees dan hoe het hier staat. Dit is toch niet niks wat hier staat, hè? valse leraars, verderfelijke ketterijen, bedektelijk dus in het geniep. En doelbewust invoeren, de Heer verloochenende. Dat komt omdat ze zelf in de plaats van de Heer gaan staan. En dan staat erbij, nou ja, daarmee roepen ze een plotseling verderf over zichzelf af. Dat staat er dan wel bij. Of dat een troost is voor ons en aan onze kant, dat weet ik niet zeker. Maar het is op zijn minst een waarschuwing natuurlijk. En de clue is, zij zullen in de praktijk dus door gierigheid met schoonsprekerij, met mooie praat, vrome praat noem ik het meestal, van u een bedrijf maken, een business. En dat is dus wat je, nou ja, ik wilde zeggen wat je overal leest, en ik wilde zeggen in de Bijbel, en toen dacht ik, je leest het overal, en ik bedoel niet eens in de Bijbel, want daarbuiten lees je het ook. Ongegeneerd wordt ons dat ook verteld. Dat de christelijke beweging, de evangelische beweging, moet georganiseerd worden, moet bedrijfsmatig worden opgezet, moet gemanaged worden, zoals de hele wereld tegenwoordig gemanaged moet worden, inclusief Europa, weet je veel allemaal. Er moeten allerlei mensen zich mee bemoeien die uiteindelijk toch geen verantwoordelijkheid dragen, maar precies weten hoe het allemaal in elkaar moet steken, hoe de radertjes in elkaar moeten draaien en dat soort dingen meer. En het uiteindelijke doel daarvan is alleen de instandhouding, minimaal de instandhouding van de organisatie en het liefst een fatsoenlijk opbrengst. Nou, daar komt het in de praktijk op. Het moet groeien, want zo zit de economie nou eenmaal in elkaar. Dat hebben we zelf zo geregeld, maar de economie zoals wij die kennen moet groeien. Of men gaat failliet. Er zijn maar twee mogelijkheden. In stand houden is er niet bij, heeft iemand mij eens uitgelegd. Maar ik zal u de argumentatie daarvoor besparen. Als het niet groeit, dan zakt het in elkaar. Het is één van de twee, hè. En zo ziet men het christendom ook. Het moet georganiseerd worden. In mijn jeugd was het nog niet zo erg, heb ik de indruk. Toen had je nog gewoon wat wij meestal plaatselijke gemeenten noemen. Tegenwoordig zijn het organisaties. Meer nog, denk ik, dan gemeenten. Want in de praktijk worden de christelijke gemeenten in hoge mate beheerst door internationale organisaties. Het is allemaal globalisering, mondialisering of hoe dat maar heet, maar zo is het in de wereld ook op het moment, in de politiek en in de economie uiteraard, en in het christendom ook. Maar het moet duidelijk zijn dat het met de Heer niets van doen heeft. Al die gaat ook mondialiseren, maar dat is pas in de toekomst, dat weet u, in zijn wederkomst, hè? Dan zal hij wereldomvattend, zal hij zijn heerlijkheid openbaren, en in onze tijd doet hij precies het tegenovergestelde, was de bedoeling. Het heeft met elkaar niks van doen. En wat het bedrijf betreft, de gemeente is geen bedrijf. Integendeel, het is de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam, voor allemaal losse individuele gelovigen, barbaren en skieten en hoe ze allemaal maar heten mogen in de Bijbel. Ja, Jood en Heiden, dat is ook inderdaad zo. Allemaal verschillende mensen die allemaal individueel opgeleid worden. En dat is dus wat ze gemeenschappelijk hebben. Die allemaal individueel opgeleid worden tot een toekomstige bestemming en functie straks in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En dat is nou eenmaal geen bedrijf. Op geen enkele manier. Het is bovendien ook niet echt afhankelijk van geld, al mocht u dat soms denken. Er zijn bepaalde takken van activiteiten die inderdaad geld kosten. Dat is waar, dat is op zich ook bijbels. Maar het gaat niet om instandhouding van een organisatie of de opbouw van een organisatie, het runnen van een organisatie of wat dies meer zij. Bovendien staat hier duidelijk, zij zullen door gierigheid, dus het gaat wel degelijk om de opbrengst, om de winst, met gemaakte woorden van u een bedrijf maken. Want dat is wat hier letterlijk geformuleerd wordt. Dat vind je niet alleen hier hoor, want in 1 Petrus, leuk hè, Petrus, die geacht wordt de eerste paus en dus het eerste hoofd geweest te zijn van de Rooms-Katholieke Kerk. Dit is onzin en bovendien een anachronisme, maar het doet er nou niet toe. Maar u weet hoe dat met de Rooms-Katholieke Kerk is. Eén mondiale, wereldomspannende organisatie. En bovendien schat hemeltje rijk. Hè? De schatkamers kun je ook officieel bezoeken. En zonder gêne worden je daar de grootste kostbaarheden getoond. Maar vooruit maar weer. Maar Petrus zegt, en dat is al in 1 Petrus 5. Als hij spreekt over mensen als Timotheus, zal ik maar zeggen, over de ouderlingen, de opzieners, de herders, de, hoe ze maar heten. Hij zegt tot hen in vers 2, wijd de kudde gods die onder u is, maar niet om beter te worden van de kudde, niet om de kudde op te eten of wat dan ook. Men zou namelijk, zegt de profeet, niet zichzelf wijden als men herder is, men zou de kudde wijden. Dus wij, de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin. En ik heb het woord nagezocht en ik kan er niet anders van maken, vuil gewin. Dat wil zeggen winst, en er worden allerlei bijvoeglijke naamwoorden voor gezet, maar ze zijn altijd negatief. En dat komt eigenlijk omdat het begrip winst in de Bijbel eigenlijk altijd negatief is. Dat willen wij niet weten, maar dat is wel zo. Als er over winst gesproken wordt, dan vertaalt men het gauw met woekerwinst, zo van dat is te veel winst. Maar alle winst in de Bijbel is woekerwinst, want winst is opbrengst van een investering en dat is bij de wet verboden. Ja, dus, dat is echt zo. Ik zal het even toelichten, heel kort. Dat is nou juist de oorzaak van het verschijnsel dat onze economie alleen kan draaien als er groei is. Dat komt daardoor, omdat investeringen, dat is alleen maar geld, iets op moeten brengen, maar wie moet het doen? En daar zit het probleem, want geld in zichzelf wordt niet meer. En als het toch meer wordt, dan gaat het toch echt via iemand anders. Ik weet niet hoe u uw geld belegd hebt en ik wil u het ook niet ontraden. Ik bemoei me er verder niet mee. Ik stel alleen vast dat heel het beginsel, het is de basis van onze economie, onze kapitalistische, want zo heet dat, economie, het begint met kapitaal, dat geïnvesteerd wordt, heel de basis daarvan in strijd is met de Mosaïsche wet. Maar al die mensen die onder de wet moeten leven en willen leven en denken dat het moet, die hoor je daar nooit over, hè? Nee. Nee, maar het is wel zo. Nou goed. Maar goed, we hebben het niet over economie, want daar is natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen. Maar leest u de Mosaïsche wet maar eens na. Ik denk dus dat straks in de 1000 jaar in het koninkrijk van Christus op aarde dat ook inderdaad heel anders in elkaar steekt. Hè? Maar goed. Verder gun ik iedereen zijn rijkdom en zijn kapitaal en dat het maar meer mag worden. Prima, daar zit ik niet mee. Echt niet. Daar heb ik ook helemaal geen boodschap aan. Maar goed. Maar wat er staat is, men zou de kudde gods wijden, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Namelijk omdat de liefde van Christus ons dringt, zegt de apostel Paulus op een andere plaats. Of gewoon omdat het mij toevertrouwd is, omdat de Heer mij gegeven heeft. Daarom doen we dat. En als ik het niet doe, ja, wee mij als ik dat niet doe. En als ik het wel doe, heb ik loon. En zeg maar, dat is nog niet eens de reden om het te doen. Maar dat krijgt men wel loon. He? Nou goed. Maar van de Heer. Maar niet hier, dat is niet de bedoeling. Waar de apostel Paulus het over heeft, is over kosten van levensonderhoud. En het in staat stellen op dat het werk des Heeren voor zover nodig hier gedaan zou worden, maar dat valt niet in de categorie beloning. Dat is een heel ander ding, hoor. Nou goed, dat heeft met kosten te maken. Maar goed, niet om vuil gewin, maar dan heb je precies hetzelfde idee. De achterliggende gedachte is dat men dus gelovigen leidt, dan wel schapen wijdt, om zo te zeggen, om de winst. En eventueel, maar dat is het volgende vers, om de macht, namelijk nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. En u weet, dat zijn die twee beginselen waardoor de mens in het algemeen en de mensheid, ik had willen zeggen de mensheid in het algemeen en de mens in het bijzonder, beheerst wordt door geld of door macht. En in veel gevallen is daar weinig verschil tussen. Zonder geld geen macht en geen macht zonder geld. Die twee dingen gaan samen. Het is wat de mens beheerst in de praktijk. En dat is nou juist wat geloof in de weg staat. Bij alles wat wij doen, en het is dus inclusief de ouderlingen, de opzieners, de herders of hoe ze maar heten, geldt precies hetzelfde. Bij alles wat wij doen, zouden wij ons vertrouwen op de Heer stellen. En voor zover er enige winst in gelegen is, is het in de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid die wij zouden behalen van de overste herder. Dat is vers 4, min of meer het volgende vers dus. Maar met bedrijfsmatige zaken heeft het niks van doen en met gewin al helemaal niet. Trouwens, ook in de eerste Timotheusbrief, waar we er straks waren, vinden wij dezelfde gedachte. Want als daar in 1 Timotheus 3 geschreven wordt over de opzinners, nu niet door Petrus, maar door de apostel Paulus, zegt hij precies hetzelfde in 1 Timotheus 3, vers 3... dat zo'n opziener zou niet genegen zijn tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewin zoeken. En aan het eind van het vers, niet geldgierig. Ook geen vechter van nature, begrijp je me goed. Er zou gestreden worden, hoor. Want dit is een brief aan Timotheus en Timotheus wordt beschreven als een krijgsknecht van Christus, uiteraard. Dus in 2 Timotheus 1, maar het is een goede strijd, namelijk de goede strijd des geloofs. En dat is 2 Timotheus 4, meen ik. Maar hier staat precies hetzelfde. Geen vuil gewin zoeken en niet geldgierig. Dat geldt niet alleen voor de opzieners, dat geldt voor alle gelovigen, waarvan opzieners in het algemeen geacht worden voorbeelden te zijn. Maar het punt is gewoon, ons geloof, dat wat wij van de Heer ontvangen hebben, is absoluut niet om er hier op aarde beter van te worden. U weet, dat is langzamerhand ook een grote trend. Hè? Die naam daarvoor ben ik weer vergeten. Waar het, hoe heet het? De Prosperity Gospel heet het, geloof ik, in het Amerikaans. Hè? Zo van, als je een goede gelovige bent, ben je rijk. En als je niet rijk bent, ben je geen goede gelovige. En als je rijk wil worden, omdat je een goede gelovige wil zijn, moet je veel in de collecte doen. Dat is een investering, dus dan moet u. Als ik het u verkondigen zou, dat Prosperity Gospel betekent dat u dat geld bij mij moet inleveren. Onder het motto van Wim Kan, weg met het kapitaal, zet het maar bij mij op de stoep. Dat is lang geleden, hè? Maar ik hoor het nog zeggen. Maar goed, en dan zal de Heer u daarvoor vergelden. Nu is dan de prediking zo van, een goede gelovige geeft veel weg, aan mij dan natuurlijk. En dan. Dus als u die gedachte bent aangehangen, dan kunt u het hier inleveren, desnoods bij onze penningmeester, als u mij niet vertrouwt. Maar goed, hè? Maar daar zou men er beter van worden. Maar het is volstrekte onzin, en er zijn schriftplaatsen genoeg die het gewoon expliciet zeggen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we in opleiding zijn, wij zijn maar arme studenten hier op aarde, op een of andere wijze. Er is ons iets toebetrouwd, het is niet zoveel, zegt de Bijbel. Maar de bedoeling is dat we daardoor bekwaam gemaakt worden opdat wij alsnog over veel zouden gezet worden. Maar dat heeft niets van doen met aardse omstandigheden en zeker al niet met bedrijfsmatig runnen van wat wij als de gemeente beschouwen abusievelijk. En hetzelfde schrijft de man nog een keer, schrijft Paulus nog een keer in Titus. Dat is Titus 1, vers 7. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger, redmeester, een huisverzorger Gods. Dat wil zeggen verzorger van het huis Gods, hè? Dat God slaat op het huis, niet op de man. Als een verzorger van het huis Gods, personeel dus. Niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewin zoeker. Niet om er beter van te worden. En dus ook niet als een beroep. Hooguit als een roeping. Maar dan wel van Gods wegen, als het er helemaal over gaat, hè? En begrijp je me goed, dat geldt heus voor een ieder van ons. We zijn kinderen Gods, we zijn dienstknechten Gods, we zijn krijgsknechten Gods. Wij zouden hem dienen, niet om er beter van te worden, maar wel opdat we de kroon der heerlijkheid zouden behalen. En inderdaad zouden opgeleid worden, dat vind ik nog altijd de beste term, opgeleid worden, geoefend heet het in de Bijbel, wel degelijk getraind, opgeleid zouden worden voor onze toekomende erfenis. En dat is ook waar Petrus het over heeft en Paulus hier natuurlijk ook als hij het heeft over die kroon. Nog een andere uitspraak in dit verband wil ik even aanhalen. Die is uit 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2 vers 17. U weet, de Korintiërs hadden nogal wat kritiek op de apostel Paulus. En Paulus min of meer verdedigt zich, om zo te zeggen. Vanaf vers 14 van 2 Korinthe 2. Gode zij dank die ons allentijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. En bij elkaar op te tellen, alle tijd en alle plaatsen, dat wil zeggen overal en, op elk, en altijd, hè. Want wij zijn goden voor God. Wij zijn goden. Een goede reuk van Christus. Het is opmerkelijk wat hier staat. Hè? De bedoeling is niet dat wij een goede reuk van Christus zijn voor de mensen om ons heen. Maar dat wij voor God een goede reuk zouden zijn. Wij zouden niet welbehagelijk wandelen voor de mensen. Maar wij zouden goden welbehagelijk wandelen. Wij zouden goden leven en niet de mensen. Laat staan dat we zouden leven om hier een plaatselijke organisatie, die ook al heet die de gemeente, dat we die zouden moeten opbouwen omdat dat lekker groot is en een mooi indruk maakt naar buiten toe. Dat speelt allemaal absoluut geen rol. Daarom kan een gemeente, ook een plaatselijke gemeente, wel groot zijn, maar dat maakt verder niet uit. Waar het om gaat is of het een goede reuk is goden van Christus. Of de Heer er zich in kan vinden, of het een overeenstemming is met zijn werk, zijn plan enzovoorts. Zie? Wij zijn God, zegt Paulus in vers 15, wij zijn goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig wordt, niet voor degene, maar in degene die zalig worden. En in degene die verloren gaan, dat wil zeggen niet een goede reuk voor een van die beide categorieën. Maar het hele punt is dat het in overeenstemming met Gods wil is dat door de prediking van het woord Gods mensen behouden worden, zalig worden, maar net zo makkelijk verloren gaan. Dat laatste is trouwens eigenlijk makkelijker. Waar het over gaat namelijk is dat het woord Gods gepredikt zou worden zodanig dat de hoorders voor een keuze geplaatst worden, want dat is de bedoeling van alle prediking, een keuze maken. Toch? En dat kan dan naar twee kanten uitvallen. Er zijn mensen die het evangelie afwijzen. Dat is jammer, want die worden daarna al niet toegevoegd aan je eigen plaatselijk georganiseerde gemeente, die daardoor dus ook niet groeit. En dat is de reden waarom men dus het evangelie verkwanselt, mensen niet voor een keuze plaatst, gezellig doen met elkaar in de hoop dat anderen dat aantrekt, zo van wij willen ook gezellig meedoen, onder het motto laat ons vreugde maken, enzovoort, of hoe dat lied maar luiden mag. Maar dat schiet niet op. Waar het over gaat is niet dat we gezellig bij elkaar zijn, dat we het zo leuk hebben met elkaar als clubje enzovoort of als subcultuur. Maar waar het over gaat is of wij de waarheid kennen en horen, dat wil zeggen aanvaarden. Maar de prediking van het evangelie heeft als voor ons, zeker voor ons mensen, als vervelend bijeffect dat het afgewezen wordt. En dat is heel vervelend, want dat willen wij niet. En dat wil de Heer ook niet, overigens, want die wil dat alle mensen zalig worden tot kennis der waarheid komen. Schreef de apostel, ook aan Timotheus trouwens. Maar niettemin gebeurt het wel. En dat is waar het om gaat. Men moet kiezen, zoals Mozes het zei en zoals Jozua het zei, letterlijk, kies dan heden. En daar gaat het om. En waar dat gebeurt, waar een keuze gemaakt wordt, is dat een goede reuk van Christus. zowel in degene die verloren gaan, van mijn part via, als u moeite hebt met het woord in, zowel via degene die verloren gaan als degene die zalig worden, want het is in overeenstemming met Gods wil dat mensen zalig worden, maar het is ook in overeenstemming met Gods wil dat mensen die het evangelie afwijzen verloren gaan. Hebben die ook nog? Als ze hem niet blieven, blieft hij hen ook niet. Bovendien, de behoudenis van gelovigen in onze dagen heeft in hoge mate tot doel de betoning van de rijkdom van Gods genade voor nu en voor altijd, dus Efeze 2. Maar het ongeloof van mensen, in de zin van ze horen het evangelie en wijzen het af, heeft tot gevolg de betoning van Gods rechtvaardigheid wel degelijk. En de demonstratie van de toorn Gods, want God is maar niet dat lieve heertje dat ergens achter een wolk hier toekijkt en zorgt dat het allemaal wel goed afloopt. Hij is ook niet die boeman die van achter een zwarte wolk uiteraard toekijkt om te zien wie hier nou weer tot struikelen zou brengen, want dat is ook een wijdverbreide, wijdverbreid godsbegrip. Wat een woorden. Ik wist een slokje nemen, dan komt het er beter uit, denk ik. Ja. Maar in tegendeel, hij is een genadig en barmhartig God, maar aan de andere kant, hij is een rechtvaardig God. En met hem valt niet te sollen. Hij is de waarheid en daarom inderdaad ook onkreukbaar. Ik bedoel, er is niks tegen in te brengen. En dus ook keihard. Maar zo keihard is zijn genade voor zondaren die tot geloof komen, uiteraard. Uiteraard ook. Hoe dan ook, de apostel zegt, wij zijn God een goede reuk van Christus in degene die zalig worden, in degene die verloren gaan. En als we het woord van God bekend maken, dus wat de apostel Paulus doet, dan zou dat tot gevolg moeten hebben dat mensen een keuze maken. Wij houden ons hart vast, want we zijn bang dat ze verkeerd kiezen, maar het verandert er niks aan. Want bedenk dat dat woord Gods door ons gesproken, wellicht gepredikt, maar in ieder geval gesproken zou worden. Dat is namelijk tot eer van God. En zo wordt God door ons en door onze monden verheerlijkt. Dat is de bedoeling. En hoe het uitwerkt, dat is niet uw of mijn verantwoordelijkheid. Nou ja, niet primair. Het is goed om erover na te denken, maar het mag er nooit toe leiden dat wij water bij de wijn doen, heet dat. En dat staat ook in de volgende verse. Eerst staat er, vers 16, deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. Die zal wel duidelijk zijn, neem ik aan. Hoe het ook uitpakt, is het wat het woord Gods doet. Het veroordeelt de mens enerzijds, aan de andere kant geeft het hem leven. En dat is afhankelijk van de keuze die een mens maakt. En daarna zegt hij, vers 17, ik probeer hem met de juiste klemtoon te lezen, want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Want uit de context blijkt dat de apostel zich distantieert van anderen die blijkbaar wel het woord Gods te koop dragen. Nou is die uitdrukking die hier gebruikt wordt wat twijfelachtig, maar de vertaling is niet noodzakelijk verkeerd. Begrijp je me goed? Als ik de uitdrukking nazoek en kijk waar het voorkomt in de Bijbel, dan kom ik die uitdrukking tegen in de betekenis van niet te koop dragen, maar in de betekenis van vervalsen, verdunnen, in waarde doen, verminderen. En dat is precies wat het is, water bij de wijn doen, is het idee. U weet wel, vraag dat maar aan uw barkeeper, die weet precies waar ik het over heb. Waardoor iets wat goedkoper is, verkocht wordt voor een duurdere prijs ten behoeve van de winst. Want de enige reden waarom men dat doet, water bij de wijn, is niet omdat het dan beter smaakt. De enige reden is om er beter van te worden, terwille van de handel. En de beide begrippen samen zitten in deze term. En ik zeg dat zonder op de technische kant ervan in te gaan, vind ik vandaag niet zo nodig. Maar de uitdrukking, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, betekent tegelijkertijd, wij doen niet water bij de wijn. Wij verzwakken dat woord van God niet. En als u zou vragen, waar heeft de man het in vredesnaam over? Wat doet men dan als men dat woord Gods te koop draagt? Dan is het antwoord weer hetzelfde antwoord als altijd. Men predikt in plaats van het evangelie, de genade, dus predikt men de wet. En de apostel zegt dat ook in het nu aanbrekende hoofdstuk, hoofdstuk 3 en 4... waar hij zegt dat men de werkelijke waarheid van het evangelie en de rijkdom van Gods genade brengt onder de bedekking van de wet uit inzettingen bestaande. U weet wel, in stenen ingegrift, die wet, enzovoorts. En in dat verband zegt hij dus ook, die ons bekwaam gemaakt heeft, over God, die ons bekwaam gemaakt heeft, vers 6, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van die letter in stenen ingedrukt, vers 6, dat is namelijk een bediening des doods, die wet, en dus religie, en daarmee alle religie. Maar God heeft ons bekwaam gemaakt dienaren te zijn van het nieuwe verbond of testament, des geestes namelijk, want de letter der wet, dood, het is een bediening des doods, vers 7. Maar de geest, per definitie, maakt levend. Maar als ik een systematisch rijtje zou maken, zou ik zeggen, de geest is in de eerste plaats de werkende kracht Gods, en in de tweede plaats is de geest dus degene die het woord Gods ons heeft voortgebracht. Hij is de schrijver officieel van de Bijbel, want die is door de kracht Gods gerealiseerd en dus geschreven geworden. En bovendien is het de geest, volgende punt, die ons in heel de waarheid, namelijk van het woord van God, zou leiden. Bovendien, de geest zelf is leven. Goddelijk leven. Dus hebben wij die geest namelijk dat leven ontvangen. Het is een bediening des levens, een bediening des geestes enzovoorts. En het te koop dragen, dat wil zeggen geschikt maken voor de handel, maar eigenlijk geschikt maken om eraan te verdienen, want dat is waar het werkelijk om gaat, doet men door de genade, dat wil zeggen het nieuwe verbond, te vervangen door de wet, namelijk het oude verbond. Geheel of gedeeltelijk. Ik kan me nooit inhouden, dus zeg ik maar meteen, dat heet verbondstheologie. Het in elkaar schuiven van twee dingen die met elkaar absoluut niets van doen hebben, die elkaars tegenovergestelde zijn. Het een is een bediening des doods en het andere is een bediening des levens. Maar die bediening des levens is slecht te verkopen. In ieder geval kan je er niet aan verdienen. Hoe kun je nou aan de prediking van genade verdienen? Je biedt de mensen iets aan, gratis cadeau en geheel voor niets uit de rijkdom van Gods genade enzovoort. Vrij naar Romeinen hoofdstuk 3. Bovendien is het niet geliefd omdat het in strijd is met elke vorm van religie en dus ook in strijd is met elke vorm van hoogmoed. Dus je vindt er geen grote markt voor. Nou kan dat sowieso al niet, want de uitdrukking dat God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, en bovendien met de wetenschap dat hij daar al bijna 2000 jaar mee bezig is, impliceert uiteraard dat het slechts een overblijfsel betreft. En dat wordt niet alleen geïmpliceerd, maar zo heet het ook in Romeinen hoofdstuk 11. Hebben we die nog? Zo is het dan ook in onze dagen. Een overblijfsel geworden na de verkiezing zijner genade. Een overblijfsel impliceert een minderheid. Dus voor de handel is het niet geschikt. En als het toch business blijkt te zijn en men zich een schatten kan doorverwerven, kan dat alleen omdat men blijkbaar niet gelooft in de Heer Jezus of in het woord Gods predikt, maar in de praktijk wet. Met dank aan de Rooms-Katholieke Kerk. Bijvoorbeeld, die haal ik aan omdat het het meest voor de hand liggende voorbeeld is binnen de categorie die als christelijk wordt aangeduid. Hebben jullie nog? Maar het is niet de enige groepering, zal ik maar zeggen, waarin het zo werkt, uiteraard. Maar goed, soms denk ik, wat moest de Nederlandse economie beginnen zonder al die religieuze instellingen die kapitalen hebben geïnvesteerd in de, met name, Nederlandse, maar ook in de mondiale economie. Maar goed, het gaat me nou verder niet om. Het is uit de wereld en het draagt bij uit de wereld, dus ik heb er verder geen problemen mee. Als u het maar niet verwart met het werk des Heren en als u het maar niet aanziet voor geloof of leven uit geloof of voor de uitwerking van het woord Gods, want het is het op geen enkele manier. Wat men in de praktijk doet, is water bij de wijn, in de negatieve betekenis van de term uiteraard, en soms vraag ik me of er nog wat anders over is dan alleen dat water. Waarmee men de wijn zou verdunnen. Want men doet het al eeuwen. Zie? Maar onze bediening als gelovigen, als kinderen gods, in onze bedeling, is die van de genade. En dat is er één. Zonder bedekking. Daar gaat de rest van 2 Korinthe 3 over. En het begin van 2 Korinthe 4. Ik lees maar even 4 vers 1. Daarom, omdat wij deze bediening hebben, die des geestes, naar de barmhartigheid, de genade, die ons geschied is, daarom vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen. Let op, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. 2 vers 17. Wij hebben namelijk verworpen deze schandelijke bedekselen. Heb je dat nog? Begrijp je me goed? Er zijn mensen die zeggen dan, ja, maar je doet soms zo lelijk over die kerken. En dan zeg ik, dat kan niet, want ik ken die kerken niet eens, dus vooruit. Je doet er zo lelijk over, maar er zijn echt gelovigen in. En daar wordt wel geloof gevonden. Die zeggen, ja, maar de essentie van waar ik tegen ageer, is dat het bedekking is. Dat daar nog wat onder zit, ja, dat is inderdaad soms zo. Dan moet je wel goed zoeken. Maar de bedoeling is niet dat er onder de bedekking wat zit. De bedoeling is dat de bedekking verworpen is, want de bedekking is schandelijk. Hebben die nog? En daar pleit ik voor. Niet, gaat er niet om dat je kunt zeggen, maar er wordt toch wel iets goeds ingevonden. Ja, wellicht wel. Ik vraag me altijd af, natuurlijk vind je in christelijke of kerkelijke organisaties, natuurlijk vind je daar gelovigen in. Hoeveel denkt u dat je er buiten vindt? En bovendien, je vindt ze erin, maar wat doen ze daar eigenlijk dan? He? Waarom moet dat dan zo nodig? Wat een ellende is dat toch? Als iemand tot geloof komt, wordt hij ingepalmd door allerlei clubs en organisaties, denominaties, want er zijn deftige termen voor. En ze worden ingepakt. Nou moeten ze dit en nou moeten ze dat en dan zullen zij zus en zo moeten ze leren hoe ze zich moeten gedragen en welke regels ze moeten houden. Niet meer de voetbal of was het fietsen, weet niet meer. Op zondag in elk geval niet en al dat soort dingen. Ik noem altijd die onbenullige dingen die inmiddels achterhaald zijn, maar die 50 jaar geleden, dat was dus in mijn jeugd, als je goed hebt uitgerekend, nog gewoon aan de orde van de dag waren. En om de buren geen aanstoot te geven, mochten wij ook niet schaatsen, al lag er maar één dag ijs in het hele jaar. Want ja, om zozeer tegen de menigte op te zwemmen, dat was nou, werd nou ook niet als verstandig geacht. En misschien was dat ook wel zo, weet ik veel. En tegenwoordig zijn het allemaal achterhaalde zaken. Het hoeft nou allemaal niet meer, zodat u ziet dat die zogenaamde vaste wetten en regels ook door het gebruik verslijten, zegt Colossense, zijn ingevoerd naar de geboden der mensen. Daar kom je vanzelf wel achter. En dat, hè? We hoeven trouwens ook niet meer te biechten van de Rooms-Katholieke Kerk, althans niet in Nederland. Hoeft ineens niet meer. Allemaal weer afgeschaft. En al dat soort dingen wat vroeger moest, hoeft nou niet meer. En andere dingen die vroeger moesten, zijn nu verboden. Wij moesten vroeger, heeft dat met christendom te maken? Ik geloof het wel. Wij moesten vroeger voor het bordes van het Koninklijk Huis, één dag voor mijn verjaardag, moesten wij altijd allerlei liederen zingen. En als je nu zo'n lied het lef hebt om het hardop te zingen buiten, word je meteen opgepakt. Nou ja, als die één agent in Nederland nog heeft in de buurt is, maar goed. Ja, zeg maar, ik vond laatst een bundel met allemaal dat soort liederen erin. Over bergen op Zoom, houdt u vroom. En in naam van Oranje, doe open de poort, was het geloof ik. Ik heb die bundel meteen in beslag genomen. Ik denk, als iemand dat vindt hier, dan loopt het niet goed af met de huiseigenaar hier. Dus ik heb het boek meteen verstopt. Alle man van Nederlandstam en wij willen Holland houden. Ons Holland vier maar klein. En altijd ging het dan over de Heer en over God die ons land zegende. En al dat soort dingen meer. Dat is niet meer zo, je mag het niet meer zeggen. En het woord Nederland mag je ook niet meer noemen, behalve als het over voetballen gaat. Nou ja, Nee, na gisteren mag het even nog. Maar dan moet het, verdorie, morgen moet het wel afgelopen wezen met dat nationalisme, hè? Want het is maar gevaarlijk en zo, is ouderwets. Binnen een generatie is zoek. Dus ik kan mijn opvoeding ook wel weer... Nou goed, laat me zitten. Nee, waar het over gaat, broeders en zusters, is dat wij waarheden kennen die absoluut onvergankelijk zijn. Daaruit zouden wij leven. En dat wat hier gezegd wordt. En dat betekent niet dat die bedekking erover moet, dat we dat voorzichtig moeten aanpakken. Die bedekking moet gewoon verworpen worden, want die bedekking is schandelend. Schandelijk. Bovendien, 4 vers 2. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Dat is de wet, hè, maar dat stond hiervoor in hoofdstuk 3 vers 13 en wat er verder volgde. Dus die ga ik nou niet noemen. Die bedekking. Over de ogen, over het hart, over de oren, over de Bijbel, over Mozes, over het aangezicht. Vooral dat van de Heer, enzovoorts. Hoezo een hoedje op? Op zondag. Omdat het christelijk is. We hebben verworpen, zegt de Bijbel, de schandelijke bedekkingen. In 1 Korinthe 11 staat dat ook, maar iets voorzichtiger, maar toen begrepen ze het ook niet. Dus komt het hier wat zwaarder. Hè? Weg met het hoofddeksel, weg met de bedekking. Weg met die wet, want daar leven wij niet onder. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande, schandelijke bedekkingen, heet zoiets. Niet wandelende in arglistigheid, waarmee de apostel zegt dat degenen die zich onder de wet plaatsen of laten plaatsen, of die religieus zijn of willen zijn, die wandelen in arglistigheid. Dat is nog de nette variant, want degenen die dat in de dagen van de Heer Jezus deden, werden voor hem uitgemaakt. Voor geveinsden, dat is de nette term. De andere was gewoon die van andere gebroedsels. En de toelichting was, gij zijt van uw vader de duivel. Sprak hij tot de Joodse orthodoxie. Die door velen in Nijkerk en omgeving, zeg ik altijd, nog steeds beschouwd worden als het volk gods. Een godspe heet dat in het Jiddisch. Hè? Als een volstrekte, dan ook volstrekte onmogelijkheid en volstrekt in strijd met wat de Bijbel daar ook maar over zegt. Waar dan ook maar trouwens, want de Bijbel heb ik heb in de Bijbel nog nooit één positief woord gehoord over het Jodendom, over de Joodse religie. Never, niet één, wel andersom. Die hoef je ook niet te zoeken, je begint gewoon te lezen. Dan kom je het vanzelf tegen. Het is schandelijk, zijn bedekkingen, en wanneer men zich onder de wet plaatst, dan wandelt men in arglistigheid. Gij geveinzen, zegt de Heer tegen hem. Je doet je best om de buitenkant mooi te maken, maar wat er mooi is, is een graf. Wit gepleist, het ziet er perfect uit, maar de binnenkant is gewoon de dood. Het verderf is rot. Ja. Niet wandelende in arglistigheid, nog het woord gods vervalsende. Dat wordt geïmpliceerd in de uitdrukking het woord gods te koop dragen. Uit het laatste vers van hoofdstuk 2. Heb ik u net al gezegd. Nu heet het gewoon het woord gods vervalsen. Wij doen dat niet. Wat doen wij dan wel? Halverwege 4 vers 2. Maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens. Niet gewoontes, integendeel. En wij noemen gewoontes geweten, helaas tegenwoordig. Maar onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, voor zover ze er nog een hebben en voor zover hij niet geamputeerd is, dan wel met een brandijzer is toegeschroeid, want het geweten van de mens zoekt naar de waarheid, naar onwankelbare dingen, naar eeuwige waarden, normen en waarden. En dat is wat wij prediken. De waarheid namelijk. Gods rechtvaardigheid en Gods genade, maar ook Gods toorn, logischerwijs, en zijn oordeel over een zondige mensheid en wereld. Zie? En dan heb ik er nog één voor u, die leg ik er ook maar even naast, dat is die van Efeze, hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, waar staat dat het de bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, nou ja, Romeinen 8 zegt dan, dat wij ook inderdaad zouden erven van God en dus zouden verheerlijkt worden met Christus. Dat is de bedoeling. We zouden wachten op onze, of uitzien naar onze zoonstelling, heet het daar. En hier gaat het om hetzelfde, want er staat vers 4, totdat, en totdat is hetzelfde als opdat, in de Bijbel althans, drukt de richting van het doel uit, opdat. Dat doel kan een bepaald tijdstip zijn, dan noemen wij het totdat, maar dat is een beetje arm, want het gaat niet maar om het tijdstip, het gaat om de gebeurtenis. En dus, opdat wij allen, u en ik allen, zullen komen tot eenheid des geloofs, en daar hadden we het over vandaag, over dat geloof. Tot eenheid des geloofs en dus der kennis, want wat je niet kent, kan je niet geloven. Nou ja, je moet ervan weten om er vertrouwen in te kunnen stellen. Dus we moeten komen tot kennis van hem, kennis van Christus, en daarmee geloof in hem, hè? Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Totdat wij allen zullen komen tot een volkomen man, tot een mannelijke rijpheid, staat er in de NBG-vertaling. Zullen komen namelijk tot de mate van de grootte der volheid van Christus, want daarmee worden wij gemeten. De norm, dat is een maatstaf. Of een waarde, als het gaat om gewicht, heet het in ieder geval een waarde, op een waag enzovoorts. Sommigen spreken waarde toch al zo uit, waagde, weet je wel, waagde. G van R is hetzelfde, het gaat om gewicht dan. Maar normen en waarde wil zeggen een bepaalde maat, maatstaf waarmee gemeten wordt. En de maatlat, de maatstaf, is de afmeting van Christus. De afmeting van de volheid van Christus. De maat van de volheid van Christus. Wij zouden immers veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Wij zouden zijn beeld gelijkvormig worden. Romeinen 8 weer, kan het ook niet helpen, bestaat het ook allemaal. Dat is de bedoeling. Dat wil zeggen, opwassen in het geloof en der kennis. Met als doel, en nu is het vertaald met opdat, vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, dat zo beginnen wij als kinderen gods. De eerste stappen zetten op de weg van het geloof. Maar de bedoeling is dat we als kinderen gods opwassen tot die mannelijke rijpheid, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle windstroming. Der leer, en er staat er gewoon bij, door de bedriegerij der mensen. Heb je dat? Niet door misverstand, zelfs niet door onkunde of onnozelheid, maar gewoon bedriegerij der mensen. Of door arglistigheid, en nog een keer, om listiglijk tot dwaling te brengen. Met andere woorden, ik kom natuurlijk, en u ook, wij komen wel eens leringen tegen die verkondigd worden als bijbels, waarvan u en ik weten dat ze absoluut niet bijbels zijn. Ik neem het maar weer even zwart-wit. En dan hebben wij, ik in ieder geval, maar u gelooft dat misschien toch niet, maar in ieder geval, dan hebben wij het idee van, ja, die mensen weten nou helemaal niet beter. En dat is zo. Zij weten niet beter. Maar neem niet weg dat zij dikwijls, en ja, ik zeg het niet goed genoeg, ik moet zeggen, wij gaan uit van de goede trouw, maar als ik mijn Bijbel lees, en ik sta hier met een Bijbel open voor u, kan ik dat dus niet zeggen zo van, ja, die mensen bedoelen het allemaal goed, maar ze worden helaas misleid, misschien zijn ze nog zwak in het geloof, maar dat is ook zo arrogant, want dat impliceert dat wij sterkend zijn. Of dan zeggen we, nou ja, komen uit een ander milieu, een andere achtergrond dan wij, en het is ook moeilijk om dan, in die kringen ligt dat nog eenmaal wat ingewikkelder enzovoorts. Wij hebben allemaal excuses te bedenken, zal ik maar zeggen, hè? Ze bedoelen het toch goed. Lees ik mijn Bijbel, daar staat, en zij bedoelen het helemaal niet goed. Als ze het goed bedoelden namelijk, dan zouden zij wel geloven wat de Heer zegt. En als ze dan toch, als zij wat anders zeggen, verkondigen, leringen ventileren, om zo te zeggen, om bij de wind te blijven dan hier, de wind der leer. Wanneer ze dat doen, dan is dat arglistigheid. Zij willen niet beter weten. En dus zegt die mevrouw, die zegt, ja, maar het is niet goed als je in de Bijbel naar dat soort teksten zoekt. Nee, welke soort doet er nou niet toe? Hè? Maar men heeft een vooropgezette mening, men zoekt in de Bijbel naar teksten die die mening schijnen te onderbouwen, en dat is het dan. Hoewel er waarschijnlijk veel meer zijn die tegenovergestelde zeggen, maar zeg maar, het is niet goed om naar zulke teksten te zoeken. Of men heeft het ineens over de geest van de Bijbel. Dat was die Terlinde, geloof ik, weer. Die komt ook elke keer door dat beeld lopen. Naar de geest van de Bijbel. Geest van de Bijbel. Dat was niet de geest van de Bijbel, dat was een geest uit een fles. Van Aladdin. Maar laat maar zitten. Dat zijn smoesjes en het is bovendien bluf. Dat is arrogantie, de geest van de Bijbel. Veronderstellen dat iemand weet hoe je de Bijbel samenvat en ervoor uitgaan dat de domme volken toch niet weet, zo deden de fariseeën dat ook. Staat zwart op wit in mijn Bijbel. En de Heer zegt het tegen ze. Dat domme volk dat de wet niet kent. Kun je rustig zeggen naar de geest van de Bijbel, ze hebben toch geen idee wat in de Bijbel staat. Net zo min als men idee heeft van wat in de Koran staat of wat het maar wezen mag. Men is er ook niet in geïnteresseerd. En zo wordt dan afgebluft. Maar mijn Bijbel zegt, het is bedriegerij der mens. En we hebben het er straks ook gelezen. Het zijn geen leuke woorden voor ons om te lezen. Maar het punt is dat het hier om gevaarlijke dingen gaat. Dat is wat ons bedreigt. De gedachte alleen al, ze bedoelen het goed, laten we bij ze aansluiten en proberen wat lichte druk uit te oefenen, zodat ze wellicht toch uit balans raken en ons kant vallen. Die gedachte die is bloedlink, want met hetzelfde gemak gebeurt het andersom. Want als wij dezelfde wapens gaan gebruiken, die van arglistigheid, dan verliezen wij die strijd, zegt de Bijbel. We zouden de strijd niet naar het vlees, wel in het vlees, maar we zouden de strijd niet naar het vlees voeren, schreef de apostel aan die vleeselijke Korintiërs uiteraard, hè. Wat hier staat is, wij zouden niet meer heen en weer bewogen worden met al die trends meewaaien, want leerstellige stroming of winderleer heet tegenwoordig een trend, ook gewoon, hè, valt onder de trends, de hypes waaraan de mens zich overgeeft. Nee, zuster, als u niet weet wat het is, hoef u ook echt niet te weten. Nee. Doet er niet toe. Ja? Het heet toch bedriegerij der mensen. Arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Om af te leiden bewust van de waarheid. Want de waarheid wil men niet. Want de waarheid is hard en naakt. En niet zo'n fraaie verpakking. Men laat liever de mooie verpakking eromheen. De waarheid kent men niet. Maar dat heet een bedekking in de Bijbel, hoor. Die moet juist weg. Wat wij zouden doen, staat erachter, vers 15. De waarheid betrachtende. Men tiendre la vérité, denk ik altijd. Of zoiets. Is dat Frans? Dat weet ik niet helemaal zeker trouwens. Maar kan het ermee door, zuster? Je men tiendre, want ik ben een goede Hollander. La vérité, want wij zijn een goed christen. Hè? De waarheid namelijk. Wij zouden de waarheid betrachten in liefde en daardoor alleszins opwassen in hem. Het komt, de bottom line vandaag is gewoon, wij zouden in alle omstandigheden van ons leven ons afvragen, niet wat de wet er ons over voorschrijft, maar de bottom line is wat de Heer ervan vindt. En ons daaraan houden. Niet wat wij er zelf van vinden, wat de buren ervan vinden. Hebben we de schoonmoeder al gehad vandaag? Nee, geloof ik nog niet, hè. Laat maar zitten dan. Maar niet wat anderen ervan vinden, of wat onze voorganger ervan vindt, of wie het ook maar is. Dat doet helemaal niks ter zake. Wij zouden een goede reuk van Christus zijn. Dat betekent dat we in de praktijk, en dat is een vaststelling van een feit, dat betekent dat we in de praktijk, in ons leven als kinderen Gods, nogal eens beslissingen moeten nemen die ingaan tegen onze eigen, tegen ons eigen denken, tegen al wat wij geleerd hebben, tegen onze opvoeding, tegen onze natuur, en we doen het toch. Normaal gesproken moet je dat niet doen volgens je psychiater, want je zegt, daar raak je gefrustreerd van. Maar mijn Bijbel zegt, als je de wil van God volgt, de waarheid volgt en dient, word je daardoor niet gefrustreerd, maar precies het tegenovergestelde. Er is niks zo frustrerend als religie. Daarom zijn, zegt men altijd, oorlogen zijn bijna altijd godsdienstoorlogen. En andersom, godsdienst heeft altijd tot oorlog geleid. Ik beaam het van harte. Dat is ook inderdaad zo. Maar er is ook niks zo frustrerend als godsdienst, als religie namelijk. Neem de mens gevangen en neem maar een dier gevangen. Pluk hem maar uit het wild, zet hem maar in een kooitje en het beest wordt hartstikke gek. Weet zich niet meer te gedragen enzovoort. Het loopt uit op cannibalisme, zeg ik altijd. En zo leven mensen ook. Vooral waar ze met te veel op te weinig grond leven, dat is ook inderdaad zo. Maar ook daar waar ze gefrustreerd worden, gewurgd is het goede woord, gefrustreerd. Gewurgd worden door al die normen en waarden die abusievelijk voordoorgaan. Die wetten en regels waaraan men zich moet houden en die dan nog het air met zich meedragen dat God het wil enzovoorts. Dat is helemaal niet zo. God wil ons in de vrijheid plaatsen en hij doet dat langs een heel eenvoudige weg. Niet via de wet van wet, via de weg van wet, maar via de wet van, of de weg van de waarheid. Ik loop mezelf voorbij. Het gaat om de weg, de waarheid en het leven. Dat is ook wet, maar dat is die van het nieuwe verbond. Dat is onderwijs van Gods wegen. Dat zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig hoor. Maar alle dingen zijn mij geoorloofd, maar het gaat er niet om of we ze mogen of niet mogen, of doen of niet doen. Waar het om gaat is of wij de waarheid betrachten. Dat wil zeggen, niet alleen leren, kennen, maar dragen. Dat wil zeggen, in de praktijk brengen, want betrachten heeft van doen met eendracht en verdraagzaamheid en al dat soort dingen meer. Het gaat om dragen, verantwoordelijk zijn daarvoor. Want u en ik als gelovigen, als gemeente namelijk, wij zijn verantwoordelijk voor de waarheid. Voor de toepassing ook van de waarheid in onze eigen levens. En de doelstellingen van al wat wij doen in ons leven zou zijn de verheerlijking van Christus. God de welbehagelijk wandelen. Waar Christus in ons verheerlijkt wordt, zullen wij door hem verheerlijkt worden in de toekomst. Het houdt geen rekening met menselijke conventies, met tradities of met ijdele wandeling die ons van de Vader is overgeleverd, of van de Vaderen, sorry, is overgeleverd. Het houdt geen rekening met filosofie, ijdele verleiding, eerste beginselen der wereld. Dat was Colossense 3, geloof ik, of zoiets. Nee, Colossense 2 was dat. Kortom, er zijn zoveel schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. De mens zegt, je moet rijk worden, heb je geld, heb je iets om op te vertrouwen. De Bijbel zegt, de rijkdom is ongestadig. Je kunt er niet op vertrouwen, bovendien maakt het niet gelukkig. Geef je geen vrede, want er zijn dingen die voor geld nou eenmaal niet te koop zijn. En je kunt je wel geborgen weten in een of ander systeem, maar dat is de grote waan van de dag en van onze moderne maatschappij. Alles geregeld, alles georganiseerd, je weet vanaf het begin waar je aan toe bent, enzovoort. En je krijgt het idee dat je in een wieltje bent in een grote klok. Het oude verhaal komt weer voor, hè. Waar waren die geitjes ook weer toen iedereen dacht dat ze dood waren? Zie je wel, de klok als levensbeginsel. Ja, zeker wel, verborgen in de grote klok. Maar goed. Maar men denkt daar veilig in te zijn, een rol te hebben. Men wordt lid van de gemeente, men krijgt een job, een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat is het nieuws, dat heb ik me laten vertellen. En er is mij verzekering van gedaan dat dat prima werkt. Ik zeg, hoezo? Nou, dan worden de mensen aan zo'n gemeente gebonden. Lopen ze niet zo makkelijk weg. Nee, precies. Gebonden. Ik ben lid van de gemeente, daar kan je niet van weglopen. Ja, het nadeel is natuurlijk dat je ook niet door de ballotagecommissie hoeft om een lid van te worden. Dus je krijgt ook geen bewijs van goed gedrag of zo. Maar als je er één keer bij bent, kom je niet meer weg, broeder. Ja, dat is ook wat. Hè? Maar het gaat er niet om dat men gebonden wordt. Het gaat erom dat men de waarheid leert kennen en die bindt ons. De Bijbel zegt, wij zijn gevangenen van Christus Jezus. Dat is inderdaad waar. Wij zijn gebonden. Wij zijn namelijk aan de Heer Jezus Christus toegevoegd, onlosmakelijk. Dat is de band die we hebben. Maar dat is geen opgelegde band door wetten of regels of organisaties of wat dan ook maar. Of door verplichtingen die wij zijn aangegaan. Maar het is een band die is in het hart. Het is een inwendige band met de Heer. We zijn bij hem betrokken, wij kennen zijn gedachten, wij vertrouwen erop. Ze zijn ook de onze geworden. Zijn visie, wij kijken als het ware door zijn ogen. Hij is onze camera, zeg ik altijd. Hè. Dus wij kijken als het ware door zijn ogen. We zien de dingen vanuit zijn perspectief. Dat is ons wat ons met hem verbindt. En zoals een jong dier, zo'n lammetje in de wei, zie je tegenwoordig achter het moederschaap aanloopt, alsof hij eraan vast zit. Hij zit er niet aan vast. Hij kan gaan waar hij wil. Zo is het met ons. We zijn uit God geboren, we zijn aan hem verbonden. Niet met zichtbare banden, maar met onzichtbare banden. En elke zichtbare band, in welke vorm dan ook, is een bedreiging van onze werkelijke verbondenheid met de Heer. In ieder geval, al die zichtbare banden, ik bedoel die uitwendige banden, zijn bedreigingen voor ons leven uit geloof. Wij zouden vertrouwen op de Heer en op dat anker der ziel dat ingaat tot in het heiligdom, tot achter het voorhangsel, zegt de Hebreeënbrief. Wij vertrouwen de Heer individueel en wat de gemeente, wat het collectief betreft, wel juist daardoor hebben wij een plaats in het geheel. Doordat de Heer ons een plaats heeft gegeven. Al wat wij eraan doen om zelf iets te regelen, loopt het risico om juist afbreuk te doen aan het werk dat de Heer zou doen. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, maar ik geef u de verzekering dat in ver en ver uit de meeste gevallen dat wel degelijk zo is. Want daar waar wij onze persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid ten opzichte van de Heer verliezen en inruilen voor een verantwoordelijkheid naar mensen toe, daar hebben wij dat leven uit geloof opgegeven en zijn wij op zijn minst bezig om ons af te wenden van een ongeveinsd geloof uit een rein hart en ons te begeven tot fabelen en tot leringen der demonen en wat het maar wezen mag. Daar horen wij niet thuis, wij horen alleen thuis bij de Heer. En wat ons gezegd wordt, is simpelweg dit, dat we, ik citeer hem uit het hoofd aan het eind van de dag, dat we in volle verzekerdheid des geloofs, Hebreeën 10, volle verzekerdheid, dat is geloof, maar staat er nog een keer achter, hè? Dat wij in volle verzekerdheid des geloofs zouden ingaan achter het voorhangsel op een vers en levende weg tot de troon der genade. En daar ontvangen wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Maar in de praktijk, daar ontvangen wij alles wat wij nodig hebben. En daar zouden we op vertrouwen, op wat de Heer ons geeft. Aan geestelijke dingen, maar net zo goed aan stoffelijke zegeningen, hoor. Vergis u maar niet. Wij denken dat wij dat moeten regelen. En ik zeg niet dat u niks moet doen. De Bijbel zegt men zou werken om te eten, want zo hoort het ook. Maar het neemt niet weg dat ons leven in de hand is van de Heer. En als hij vindt dat we tekort komen, vult hij het aan. Ook in materieel opzicht. En als hij vindt dat we te veel hebben, neemt hij het ons af. Net zo goed. Het is maar een waanidee dat we dat zelf moeten beheren. En wat het christelijke werk, het gemeentelijke werk betreft, moet ik u zeggen, dat men roept, ja, maar het werkt wel hoor, die organisatie en alles. Ik moet u zeggen, het werkt niet, want wat je hooguit krijgt, is de opbouw van een belangenvereniging. Een pressiegroep heette het vroeger ook nog, hè? Een actiegroep of wat het maar zijn mag. Maar je zou het niet moeten verwarren met de gemeente van Christus, want dat is een heel ander ding. En daar willen we het toch over hebben, daar behoren wij toe. En die wordt alleen gebouwd door kennis der waarheid. Dat is wat de Heer ons geeft en dat is waarvoor wij onze harten zouden openstellen, opdat we op zijn woord, zijn waarheid zouden vertrouwen. Zullen we danken? Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de zegeningen die u ons bereid hebt. Voor het feit dat we uw kinderen geworden zijn uit de rijkdom van uw genade en u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus, om vervolgens ons ook door het geloof te bewaren tot die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. We danken u dat we ook mogen beseffen, omdat uw woord ons dat leert, dat ons geloof weliswaar beproefd wordt, maar juist daardoor gebouwd zou worden. opdat vervolgens daardoor uw naam verheerlijkt zal worden. En opdat wij ook in die heerlijkheid zouden delen in de toekomst. Wij danken u dat u ons daadwerkelijk verlost hebt van en uit deze wereld. Ons bovendien hebt gekozen uit dezezelfde wereld. Ons trekt uit de duisternis, ons verlost van de macht van de boze en ons plaatst in een nieuwe schepping. Nu nog verborgen, zelfs ook voor onze eigen fysieke ogen, maar niettemin reëel. Een nieuwe schepping in Christus Jezus, waarvan wij, ook wij, in navolging van Christus eerstelingen geworden zijn. We zeggen u dank dat we ons mogen bewust zijn dat deze wereld om ons heen onze wereld niet is. Dat we ons er niet op hoeven te richten, niet positief en niet negatief. Dat we niet hoeven te proberen die wereld te bekeren of te verbeteren of iets dergelijks. Of daar een goede plaats in te nemen als mens. Maar integendeel, wij danken u dat u ons eruit verlost hebt. Zodat we deel zijn geworden, niet meer van die oude mensheid of samenleving, maar in de eerste plaats geworden zijn uw kinderen en leden van uw lichaam en daarmee leden van uw gemeente. We zeggen u dank dat u daarmee ook inderdaad onze levens en in elk geval onze harten vult. Zodat daar onze belangen liggen, zodat daar onze verantwoordelijkheid ligt, zodat daar onze bediening ligt. En dat aan het eind daarvan, aan het eind van ons aardse leven in dit nog sterfelijke lichaam, ons ook die kroon des levens wacht. We zeggen u dank, Vader, dat u ons wel degelijk geplaatst hebt in dat grote licht. Dat die bedekking is weggenomen, dat we de waarheid mogen leren verstaan, maar boven alles dat we daarop ook mogen bouwen. Mogen bouwen op die rots die niet wankelt. Mogen bouwen op al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Daarom zeggen we u dank voor de zekerheid, de vrede, de rust die u ons geschonken hebt, te midden van een woelige wereld. Te midden van een wereld waarin niets zeker is, ondanks dat wij ons dat graag toch zo voorstellen. Maar we danken u dat we de zekerheid hebben van uw eeuwig blijvende woord. Waaruit de oude schepping ontstaan is, waaruit de nieuwe schepping ontstaat en waaruit ook wij zijn wedergeboren tot die levende hoop. We zeggen u dank voor die kracht in ons leven, een kracht die u ons geschonken hebt. En daarom brengen we onszelf bij u, opdat uw werk aan ons mag voortgang vinden. Opdat we daadwerkelijk bewaard zouden worden voor deze wereld, dan wel voor de overste deze wereld, de boze. Opdat we zouden wandelen in uw licht, zouden leren die waarheid te dragen, de volle verantwoordelijkheid daaruit te nemen en inderdaad te leven in overeenstemming met wat u ons hebt bekendgemaakt in uw woord. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.